Ik geef nu de microfoon aan Marnik, die gaat me interviewen en van daaruit gaan we hier wat meer over in gesprek.
Zoals je net al benoemde, Lodewijk, heb je de laatste tijd heel veel over Gods liefde.
Mm-hmm.
En hoe zou jij Gods liefde nou omschrijven en in welke zin verschilt het van andere soorten liefde?
Wat ik heel erg bijzonder vind aan die liefde van God, hè, en in het Grieks zijn er verschillende woorden die wij vertalen met liefde. Maar dat woordje liefde die in ons is uitgestort door de geest, of waar ook 1 Korinthe 13 over spreekt, is het woordje agape. En als je dat woord goed bestudeert, dan eigenlijk kom je tot de conclusie, het is een liefde die altijd gevend is en die eigenlijk begint bij God. En een soort stroom is vanuit de hemel die altijd van God afstroomt en in eerste instantie naar ons toestroomt en dan ook door ons weer heen stroomt naar anderen. Dus het is een hele gevende liefde die eigenlijk nooit gericht is op wat hij ervoor terugkrijgt. God hoeft eigenlijk ook niks terug, maar het is God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En die liefde mogen wij ontvangen en ook weer doorgeven. En dat maakt die liefde van God uniek en anders dan de liefde zonder God. Want de liefde zonder God, waar wij dan in wandelen, is heel vaak een hele, ook wel een beetje ik-gerichte liefde. Dus ik heb jou lief als jij mij ook lief hebt. Dus dat is het grote verschil. Met die liefde van God kun je zelfs je vijanden lief hebben. Dat is de mogelijkheid.
Maakt het ook uit wat je als mens doet? Blijft de liefde altijd stromen?
Die liefde van de hemel naar ons als mensen blijft altijd stromen. Het grootste voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk de kruisiging van Jezus zelf. Want iedereen wees op dat moment God af. Niemand stond te wachten om lief gehad te worden. En nog voordat wij hem lief hadden, had God ons al lief. En vanuit die liefde gaf hij ook zijn zoon. Dus los van of wij hem terug lief hadden. Dus God blijft ons altijd lief hebben.
En gewone liefde, dat voel je van binnen.
Mm-hmm.
Maar goddelijke liefde, voel je dat ook in je hart, in je wezen?
Oh ja, zeker. Voor mij is het zeker een gevoel. Voor mij is het ook meer dan een gevoel. Dus het is een beetje een combinatie van. Bijvoorbeeld doordat ik Gods woord bestudeer. En ik alleen al kijk naar het kruis en wat Jezus daar voor ons gedaan heeft. Iedereen wees hem af. En door die feiten te horen, door erover te lezen, door naar The Passion of the Christ te kijken, zo'n film te zien, word ik ook geraakt. Door de Bijbel te bestuderen, door erover te leren. Dus het is niet alleen emotie, maar het is ook door het te zien, door het te horen, door het te begrijpen, groeit die liefde, zeg maar.
In de laatste tijd leg je ook heel veel nadruk over God door je heen laten stromen en als mm-hmm. samenhang van de gemeente.
Ja.
Maar hoe kun je dat toestaan, hoe kun je dat door je heen laten werken?
Ja. Een hele mooie tekst die ik de afgelopen weken regelmatig genoemd heb, vind ik Romeinen hoofdstuk 5, vers 5. Vlak daarvoor wordt gesproken over genade, wat ons fundament is. Nou, daar hebben we het hier in de gemeente ook heel veel over gehad. En direct daarna komt dat de liefde van God in ons is uitgestort door de Heilige Geest. Dus die liefde van God is niet. Je kunt niet 1 Korinthe 13 bestuderen en dan helemaal te kijken, nou, dit is hoe liefde is. Nou, dan ga ik dat even doen. Het is niet iets wat wij mensen uit onszelf kunnen maken. Het is echt helemaal afhankelijk van de Heilige Geest. Dus niet maakbaar, maar het is wel te doen, juist door de Heilige Geest in je leven die ruimte te geven.
En die Heilige Geest, is dat een persoon of misschien een gevoel, een spook?
Een Heilige Geest, geen spook. Leuk dat je dat zo zegt, want heel vaak hebben we toch onbewust een beetje zo'n beeld van de Heilige Geest. En het ingewikkelde met de Heilige Geest is ook wel van, bijvoorbeeld we hebben God de Vader, nou daar kun je een beeld bij hebben. Een vader hebben we allemaal wel een beeld van, goed of fout. Jezus kunnen we ook een beeld van vormen, want die is als mens gekomen, die is aan het kruis gegaan. Die ziet er dus in onze beleving een beetje uit zoals wij. Maar in de Bijbel wordt nooit een beschrijving gegeven van de gedaante van de Heilige Geest. Hij woont in ons, hij doorgrondt de diepten van God. Het wordt beschreven als een kracht, het wordt beschreven als macht. Tegelijkertijd wordt hij ook heel veel beschreven als een persoon. En als ook een van de drie eenheid. Dus voor mij weet ik niet hoe de geest eruit ziet. Dus dan is het lastig om hem als een persoon te beschrijven. Maar het is wel degelijk een persoon gelijk aan de Vader en de Zoon binnen de drie eenheid. Daarvan zijn er zelfs sommige teksten dat juist de geest van God de kern van God zelf is.
Oké. En de vader en de zoon, die hebben een eigen functie. Mm-hmm. En de Heilige Geest zal dat dan ook wel hebben.
De Heilige Geest heeft zeker een functie. Dat vind ik heel erg mooi. De vader en de zoon, die werken sowieso heel... Die zijn heel erg één en die doen alle drie hele verschillende dingen. Hè. Bijvoorbeeld, elke zondag sluiten we af met de zegenbeden van 1 Thessalonicenzen 5 vers 28 is het geloof ik. De genade van Jezus Christus. Dus dat zegt iets over wat Jezus gebracht heeft. De liefde van de Vader, dat zegt iets over waar de bron van liefde vandaan komt. En dan staat er de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. En het woordje voor gemeenschap is het woordje koinonia. En dat is relatie, intimiteit. Het woordje wordt zelfs gebruikt op verschillende andere plekken voor de geslachtsgemeenschap, de eenheid tussen man en vrouw. Dus het is hele intieme eenheid. En de genade van Jezus, de liefde van de Vader en dan de gemeenschap, de intimiteit, de relatie met de Heilige Geest. Die zegenbeden zegt dan, zij met ons. Dus de functie van de Heilige Geest is om heel dicht bij ons te zijn. Daarom woont hij ook in ons. Maar dan heeft hij ook een heel specifiek doel. Voor mij is een groot doel, die tekst die ik al eerder noemde, dat hij de liefde van God in ons uitstort. Maar een ander iets wat hij ook voortdurend doet, is wat Jezus zelf zei toen hij hier op aarde was. Van na mij zal de geest komen en die zal mijn woorden binnenbrengen. Dus dat je ze kunt herinneren, dat ze weer terugkomen. Maar die zal mijn woorden ook zelfs nog verder uitleggen, zodat je ze dus nog beter begrijpt. En die zal ook voortdurend mij verhogen. Dus de Heilige Geest is gegeven om Jezus te kunnen onthouden, verder te begrijpen en zelfs ook om hem te verhogen.
En liefde uit te storten.
En die liefde uit te storten.
Je zegt zelf ook wel eens dat het moet een overeenstemming zijn met wat God wil. Maar hoe weet je nou wat God wil?
Mm-hmm.
Dat is een...
Ja, dat noem je dan soms de stem van God verstaan. Hoe versta je nou de stem van God? En ook hoe wandel je dan met de Heilige Geest zo praktisch? Dat vinden we soms ook heel lastig. En wat mij opvalt, is dat mensen dan heel vaak de vraag stellen van hoe versta je de stem van God? Of hoe hoor je de stem van God of van de Heilige Geest? Ik zou die vraag anders willen stellen. Ik denk niet dat wij moeten vragen van hoe hoor of versta je de stem van God. Maar je kunt het denk ik beter van maken hoe herken je de stem van God. Want onder andere de Bijbel die toont mij dat God het initiatief al heeft genomen om tot ons te spreken. Eigenlijk leert de Bijbel me zelfs dat God voortdurend tot ons spreekt. Alleen de vraag is niet of God tot ons spreekt. De vraag is of wij leren te herkennen dat God tot ons spreekt. Dat doet hij op heel veel verschillende manieren.
Wat jij dus zegt is dat God die spreekt tot iedereen en, mm-hmm. en altijd eigenlijk. Alleen je moet het eruit zien, je moet het herkennen.
Je moet het leren herkennen, ja.
Oké, okay. Alleen nou ja, je hebt in de Bijbel ook al gevallen zoals Samuel, weet je, mm-hmm. roept God hem. Maar ik heb niet het idee dat iedereen dat zo vaak meemaakt.
Nee, nou, maar zelfs bij Samuel was het nodig dat een Eli hem hielp om te herkennen dat het God was. Want Samuel komt er drie keer toe bij Eli en zegt van, hey, ik hoor wat en ik word wakker, is het een droom? Hij wist het niet. Maar een Eli nodig om te zeggen, nee, dit is God die tot je spreekt.
Dus zelfs als je een stem hoort, dan moet je het nog herkennen?
Ja.
Oh, okay.
En kijk, een ander voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Mozes. Die zit er in de woestijn en die ziet een braamstruik branden. En wij denken van, nou ja, natuurlijk logisch als je daar naartoe loopt. Maar in die tijd waren er heel veel braamstruiken. Dus er was een en al brandende braamstruiken. Maar iets was er dat Mozes dacht, hé, daar moet ik naartoe. Dus hij herkende iets wat daar gaande was. En toen ging hij erop af. En langzamerhand, ik merk altijd van dat God kijkt. Herken je dat, dat hij tot je spreekt? En als je daarop ingaat, het is een beetje net als dit. Hier is God en hier ben jij. En hij doet een klein beetje dit. En dan kijk jij. En dan doet hij weer dit en dan doe jij weer, dan reageer jij weer en hij weer. En zo langzamerhand ga je steeds meer ontdekken van wie hij is. De Heilige Geest doet dat heel, heel subtiel. Soms zouden wij groot in de hemel iets willen hebben zien staan, maar zo heeft hij ervoor gekozen om niet te werken.
Wat kun je nou als mens doen om dat te herkennen of om zijn stem te verstaan? Wat?
Voor mezelf, want als je hebt zeker weten heb je kaders nodig. Anders kan het ook niet heel... Heel wolligs of heel vaags worden. En dan kunnen we het lekker misbruiken. Ja, God heeft tegen mij gezegd dat ik nooit hoef af te wassen. Of dat ik nooit hoef zos te zuigen. Of dat ik hier, weet ik voor wat. En dan misbruiken wij dat God tot ons spreekt. En eigenlijk spannen we God dan voor ons karretje. Voor mij is een heel belangrijk kader, heel belangrijk fundament, is het woord van God. daarom hou ik er ook enorm veel van om het woord van God te bestuderen. En dan juist niet om allerlei feitenkennis alleen te ontvangen, maar om door de feiten en de gebeurtenissen en de principes vanuit de Bijbel te gaan ontdekken hoe zit God in elkaar. In 1 Timotheus wordt gesproken over het woord van God, dat het door God geademd is. En dat woordje adem is, dat woord heeft alles ook te maken met wat de geest van God doet. Dus de Heilige Geest heeft het woord geïnspireerd. En dus de Bijbel is niet zomaar even een boek die tussen allerlei andere boeken, maar is een door God geschreven boek via mensen, maar met de bedoeling dat als wij het lezen, dat we gaan ontdekken wie God is, hoe hij in elkaar zit, hoe die werkt. En ook dat is soms verborgen. Dus soms is het net een schat waar je naar op zoek moet. En dan moet je het lezen en nog een keer lezen. En dan moet je ervoor bidden, moet je naar zoeken. En soms heb je de antwoorden niet. En dan duurt het eventjes. Maar des te meer je het ontdekt, des te meer je begint te begrijpen hoe God in elkaar zit. En voor mij geeft dat hele heldere kaders, dat ook in het dagelijks leven, als God tot me spreekt, dat ik daardoor ook heel goed kan herkennen, oh, dit is God, dit past bij ook hoe die zichzelf in de Bijbel uitlegt.
Dus mede door de Bijbel te lezen leer je God kennen. En als je God kent, dan weet je ook wat van hem komt en niet.
De Bijbel noemt het ook onderscheiden.
En als je dan overtuigd bent dat iets van God komt, hoe betrouwbaar is dat dan?
Ja, en ik zelf geloof dat je van de Bijbel kunt zeggen van dat is 100% betrouwbaar. En onze interpretatie zelfs van de Bijbel is en blijft een interpretatie. En er is niks mis mee dat je overtuigingen hebt en dat je zegt van nou zo zie ik, dit is mijn conclusie uit Gods woord. Anders blijven we altijd vaag. Tegelijkertijd is het voor jezelf wel belangrijk altijd te onthouden dat wat wij hier op aarde zien, horen en proeven, dat altijd onze interpretatie van ook onder andere God zelf is en blijft. Dus we zullen God pas 100% kennen als we voor eeuwig bij hem zijn. Alleen Jezus droeg de volle openbaring van God. Maar de Bijbel zegt wel heel mooi, volgens mij is het aan het einde van Efeze hoofdstuk 3, dat wij samen met alle heiligen de hoogte, de diepte, de breedte enzovoort van God kunnen begrijpen. Dus wat ik God als het ware zie doen, hij verdeelt openbaringen van zichzelf over ons allemaal. En dan samen met elkaar vormen we elkaar en kunnen we elkaar ook helpen. En het helpt door in elk geval te erkennen, ik mag Gods stem verstaan, ik kan Gods stem verstaan. Maar daar kan ik er soms ook naast zitten en ook dat mag, maar daar redt God zich ook alweer mee. Dus ik zou heel voorzichtig zijn met dat je altijd heel stellig bent, God heeft dit tot me gesproken en zo is het en niet anders. De Bijbel zegt dat ons profeteren onvolkomen is, dus dat er ook altijd zit een stukje mens in en je kunt er soms ook naast zitten. Maar als je dat erkent van jezelf, dan kun je er juist heerlijk in bewegen.
Je hebt natuurlijk je Gods stem, je hebt je eigen gedachten, je eigen stem en je hebt natuurlijk de stem van de vijand.
Ja.
En hoe weet je nou of iets van God komt of van andere twee?
Ja, nou weet je, zelf vind ik een hele mooie vergelijking van mijn schoonvader heeft altijd bij de politie gewerkt en daarvan weet ik ook van om valse paspoorten te herkennen moet je juist heel goed weten hoe het echte paspoort in elkaar zit. Soms omdat mensen zo bang zijn, straks is het de stem van de duivel of straks is het mijn eigen stem, doen ze maar niks meer. En dus dan gaat angst jou leiden. Ik zelf geloof, en daarom zei ik het net ook van Gods woord, maar niet alleen Gods woord, door aanbidding, door gebed. De aanbidding, gebed en het woord, drie hele belangrijke ingrediënten in zijn aanwezigheid zijn en over hem leren. Die drie dingen zorgen ervoor dat ik voortdurend bezig ben met hoe het echte paspoort hoort te functioneren, zeg maar. En des te meer ik dat doe, in zijn aanwezigheid zijn, bidden en Gods woord bestuderen, naar hem jagen, des te meer ik hem ontdek, des te sneller ik ga herkennen, oh, dit is mijn eigen. En zelfs de stem van de vijand kun je dan herkennen. Ik zou zeggen, laat je niet leiden door angst voor de vijand. Negeer hem ook niet, want hij kan inderdaad tot je spreken. Petrus in Matthäus 18, dan zegt Petrus eerst, oh, je bent de zoon van God. En dan zegt Jezus tegen Petrus, dit is jou geopenbaard. Dus dit is een openbaring. En 10 versen verderop zegt Petrus in één keer, ja, maar je moet niet naar het kruis enzovoort. En dan draait Jezus zich om, ga achter mij, Satan. Dus En daarin zie ik ook opnieuw, gewoon lekker met je beide voeten. Je mag met je hoofd in de hemel en met je beide voeten op de grond. Soms kun je er gewoon naast zitten. En soms dan ben ik verbaasd dat ik gedachten krijg of dat ik openbaringen krijg. En dan zie ik daarna van, God bevestigt dit en dit klopt echt. En soms heb ik ook momenten dat ik denk van, zo, hier zet ik goed naast. En dat kan ook. Wat mij ook helpt, is 1 Korinthe 12... leert ons dat de geest van God ons gaven heeft gegeven. En die gaven zijn ons gegeven voor verschillende redenen. En een van die gaven is de geest van onderscheid. Dus wat mij helpt, is dat ik gewoon, soms doe ik dat bijna dagelijks. Heer, geef mij een geest van onderscheid. Vul mij met uw geest en help mij te onderscheiden wat wel en wat niet van u is.
Kan iedereen die gaven krijgen?
Jazeker. Ja. Dat is juist, dat is het mooie. Als je naar Jezus toe komt en je zegt ja tegen hem, dan is de Heilige Geest direct beschikbaar voor je.
Maar niet alle gaven, toch?
Nou, ik geloof dat ik zie die gaven als een gereedschapskist. Niet als een doel in zichzelf, maar als een middel die God geeft afhankelijk van noodzaak. Dus ik denk dat elke gave indien nodig voor jouw leven of jouw roeping op dat moment, geef God jou wat jij nodig hebt. Valkuil is soms dat wij als mensen meer bezig zijn met die gaven, met het gereedschap, dan met dat doel. Daarom komt naar 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 13 van, joh, dat is allemaal leuk dat je die gaven hebt, maar draait om de liefde. En liefde is die stroom. En die gaven, ook geest van... Hoe herken je bijvoorbeeld het verschil tussen een geest van onderscheid en een geest van argwaan? Door die stroom. Want een geest van onderscheid, daar voel je altijd nog liefde. Argwaan voel je geen liefde. Argwaan doet dit. Onderscheid kan je nog steeds dit doen, maar je onderscheidt wat klopt en wat niet klopt. Dus die geestesgaven, die mogen altijd gedreven blijven door liefde.
Dus kun je ook altijd herkennen aan de liefde of iets goed is of niet?
Ja, dat is een hele goeie. Daarom is het zo mooi om 1 Korinthe 13 goed te kennen, omdat dat iets toont over de bron van God zelf. En dat is opnieuw. Ik denk dat 1 Korinthe 13, daarom hebben we er ook 5 weken aan besteed hier in de kerk, dat toont het hart van God. En dat is tegelijkertijd voor jou een toetssteen van, oh, vanuit welk hart doe ik nu wat ik doe? En dat helpt je om jouw onderscheid scherp te houden. En dan versta je ook de stem van God helderder.
Oké, nou bedankt.
Jullie ook bedankt.